Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hartelijk goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator. Mijn naam is Jan Barnhorn. Het is vandaag donderdag 3 september 2020, de 247e dag van het jaar alweer. Als je naar buiten kijkt, zie je dat de herfst eigenlijk al begonnen is. Het is koud, regenachtig en de vooruitzichten zijn ook niet onbepaald gunstig. We moeten ermee leven, ook met de corona blijkt. Mensen zijn toch enigszins onvoorzichtig. Gisteren waren er weer 743 besmettingen. Iedereen moet toch wel voorzichtig zijn en blijven. Wij hebben geen gast in de studio, want ja, die coronasituatie zit een hoop mensen toch nog wat dwars. Maar we hebben wel drie fantastische gasten die we een telefonisch interview gaan hebben. En dat zijn Corrie van Huistede, oprichter en ook hoeder van de Haak In. Op 1 september staat 10 jaar, geweldig. We hebben Doreen van Lennep. Ze is onder andere beleidsmedewerker vrijwilligers van Cliëntenbelang Amsterdam. En het gaat dan over vrijwilligers. Hoe, waarom, waar. En we spreken met Josje Nabnagy, senior onderzoeker bij Ombudsman Amsterdam. En dan gaan we het hebben over de problemen met de TOZO, oftewel de ZZP'ers, de ondersteuning ervan. De sociale problemen die dat met zich oplevert. Want het is vaak ernstiger dan je denkt. Mensen die alleen werken en plotseling een volledig inkomen kwijt zijn. Dat levert allerlei problemen op. We gaan het erover hebben. Het is vandaag geen column. Er is geen nieuws en agenda. Maar we hebben wel fantastische muziek. En daar beginnen we gewoon mee.
She was 36, she met him at their door. typing pool at minimum wage. Everything runs right on time. Years of practice and design. Spit and polish till it shines. He thinks he'll keep her. Everything is so benign. The safest place you'll ever find. At least until you change your mind.
De mooie stem van Mary Chapin Carpenter met het nummer He Thinks He'll Keep Her. Het is een Amerikaanse country folk zangeres, folk. Ze won in de periode 92-95 4 Grammy Awards voor beste country productie. Dit nummer komt alweer uit 1993, maar het blijft leuk om naar te luisteren. Als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Corrie van Huisstede.
Goedemiddag.
Dag Corrie. Hartelijk welkom in de uitzending.
Ja, leuk.
Nogmaals, nog even hartelijk gefeliciteerd met jullie 10 jaar bestaan. Dat was 1 september.
Ja, ja.
Geweldig, geweldig. We gaan het hebben over Haak In. Wij tutoyeren elkaar. Ik noem je bij de voornaam. Ik heb je in het begin van dit jaar voor een andere groep, voor de Vrijwillige Centrale Amsterdam, geïnterviewd. Was ontzettend leuk. Ja. Ook onze luisteraars zijn geïnteresseerd, zeer geïnteresseerd eigenlijk. Dus mijn vraag is aan jou, hoe is Haak In ontstaan? Waarom ben je dat begonnen? En wat doet het eigenlijk?
Nou, ik ben in uit ergernis in 2007 begonnen om met plastic te haken. En dat kwam voort uit, ik woon in Amsterdam op Driehoog. En als er in de boom waar je uitzicht op hebt een plastic tasje gewaaid zit, dan ja, roept dat bij mij nogal wat ergernis op. En dat gaat er ook nooit meer uit. En als je eenmaal kan lezen en je zit aan je koffie, dan lees je altijd de tekst die op zo'n tasje staat. Toen dacht ik, wat kun je nou doen dat het tasje daar niet meer komt? En toen dacht ik, nou, als afval een waarde krijgt, dan worden mensen er zuiniger op. En zodoende ben ik ermee gaan haken en heb ik 3 jaar lang toen de tijd alle buurthuizen rondgetrokken om daar cursussen in te geven en mensen bewust te maken van, wat doe jij met je plastic tassen en wat doe jij met het milieu?
Want ik kom meteen even terug op dat halverwege. Dan begon ik te haken. Hoe kom je in godsnaam erbij om dat te gaan doen? Hoe kom je aan die techniek om plastic te gaan haken?
Nou, ik had een oud collega en die vertelde dat haar moeder van 93 in het bejaardenhuis met plastic haakte. En toen wilde ik van haar graag weten, hoe doet ze dat? En toen was het 1 en 1 is 2. Dat kan ik ook. En toen ben ik, plastic ga je dan op een bepaalde manier vouwen en knippen. En als je het goed doet, heb je 1 lange draad. En daar kan je mee gaan haken.
Ja, ik kom zo even op die producten die jullie allemaal maken. Toen ik naar jullie toe ging in de Molukkenstraat, jullie zitten in op een fantastische locatie.
Hè? Ja, het is echt geweldig. Het zijn het is het van de Pekblok en het zijn 2 monumentale poortwachtershuisjes, piepklein. En in 2009 was er een prijsvraag uitgeloofd, want toen is het van de Pekblok gerenoveerd, is het monumentaal geworden. Het was een prijsvraag voor die 2 huisjes uitgeloofd en die heb ik toen gewonnen.
Want het is aan de Molukkenstraat, hè?
Ja, aan de Molukkenstraat.
Wat voor producten maken jullie en kan je er eens een paar voorbeelden van geven?
Nou, in 2007 maakte ik alleen nog maar brillenkokers. Maar inmiddels kan ik ermee stoelen biezen. De techniek van bijenkorven maken als manden. We maken er lampen mee. We maken er sieraden mee. Eigenlijk is het materiaal eindeloos.
Ja. Want ja, je hebt ook min of meer een sociale functie in de buurt. Mensen komen bij je langs. Mensen komen ook spontaan plastic brengen. Want zo kom je aan het plastic, denk ik.
Ja, nou, ik ben mensen inderdaad gaan mobiliseren van... heb jij ook in je meterkast of in je fietsenbox zo'n blootpressietassen staan? En wat doe je daar nou eigenlijk mee? En de haak in heeft van die halve ouderwetse deurtjes. En dan hang ik daar overheen. En dan vraag ik het gewoon aan de mensen. Goh, u heeft een plastic tas en wat doet u daar nou mee? En zo heel langzaam aan gingen mensen beseffen. Hey, mijn oude plastic kan ik daar brengen. En dan worden er weer nieuwe dingen van gemaakt.
Nou, je bent ook min of meer een sociaal contactpunt in de buurt geworden.
Een sociaal punt en cursusprojecten die ik in buurthuizen heb gedaan... gekoppeld aan de haak in, daar werd ook de Nederlandse taal met elkaar gestimuleerd om aldoende beter Nederlands te leren spreken. Dus het zijn allerlei facetten die aanhaken, zeg maar, bij de activiteit die de haak in te bieden heeft.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
En ook gewoon mensen die hier dagelijks, als ik open ben, eventjes hun verhaal. De eenzame mensen komen hier even hun verhaal doen.
Ja.
Een lach en een traan komen hier binnen en dat is... merk ik van onschatbare waarde voor de mensen die daar behoefte aan hebben.
Want merk je nog dat er veel eenzaamheid is onder mensen?
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Ja. En die komen daar gewoon een praatje maken?
Een praatje houden, iets laten zien, even iets vragen. Ze hebben 3 doppen gespaard van de melkfles of van het koffiemelkpakje. Die komen ze dan vol trots brengen. Kinderen die vol trots zeggen, ik heb de tasjes van mijn moeder, mag ik die bij u brengen? Nou, dus het is van jong tot oud, is het een bewustmaakcentrum eigenlijk geworden. En het is piepklein, maar de boodschap draagt zoveel verder dan dat je kan bedenken.
Ja, die cursussen die je geeft, wat zijn dat voor cursussen? En daar kan iedereen aan deelnemen?
Daar kan iedereen aan deelnemen. Het moet wel betaald worden, helaas. Dus nu op het moment zijn er geen cursussen. Want de cursus,
corona,
de
ja.
ruimte is zo klein door de corona. Maar ik hoop dat dat wel zeker wel weer gaat gebeuren. Ja, en daar werd mensen gewoon deze techniek geleerd. En gewoon ook, weet je, als mensen niet zoveel geld hebben. En je hebt plastic tassen. En je hebt materiaal om iets moois te gaan maken. Nou, een mooiere ontspanning kan je niet bedenken.
Nou, je hebt cursisten die ook zelf producten maken voor zichzelf.
Ja, zeker. Zeker. Alles wat je in de haak in maakt, dat is voor hunzelf.
Ja. Misschien kan je nog eens, wat vond ik wel een mooie anekdote die je me toen verteld hebt over Captain Charles Moore.
Oh ja. In 2013 is Captain Charles Moore hier gekomen. En Captain Charles Moore is de ontdekker van de plastic soep. Het is een Amerikaan en hij was toen in Nederland. En hij bezocht de haak in en hij kon alleen maar met zijn mond open foto's maken van de dingen die ik maakte. En kon alleen maar vragen elke keer hoe ik heette. En dat het crate was wat ik doe. En toen kocht hij bij mij een hoed. En als je zijn naam Captain Charles Moore googelt, dan zie je hem met een grote hoed op staan. En die draagt hij als hij de boodschap uitdraagt en als hij lezingen geeft. En dan vertelt hij ook in Amsterdam is een mevrouw die op deze manier de buurt bewust probeert te maken. Of tenminste de buurtgenoten. En 2 jaar geleden is hij weer naar Nederland gekomen. En toen zei hij, kom naar je toe. En ik heb jou groot nieuws te vertellen over je hoed die hij toen gekocht had. En hij wilde niet zeggen wat, maar het bleek dat hij... op de COW-conferentie in Brazilië was geweest. En mijn hoed is daar achtergebleven bij het stamhoofd van een Indianenstam. Want die wilde zijn volk ook weer inspireren om dingen te gaan maken. Dus nu zit er ergens een Indiaan met mijn hoedje op.
Ja,
dat
geweldig.
Kan je niet geloven. Ja, dat is echt fantastisch.
Ja.
Zelfs de oud-wethouder van Amsterdam-Oost heeft op Prinsjesdag 2018... met een hoed opgelopen die ze bij mij had aangeschaft.
Ja, dat is geweldig. Hoe komen mensen bij jullie terecht? Ze komen gewoon spontaan bij je binnen? En dan zijn ze toch wel verrast wat ze zien, denk ik. Want ik was het wel in ieder geval.
Ja, altijd verrast. Mensen denken haak in. Het zal wel met wol en haaknaalden te maken hebben. En als ze dan eenmaal binnenkomen, dan zijn ze echt verrast van... oh, is dit het? Zijn het kraaltjes? Hoe doet u dat dan? Dus er komen bijna wekelijks wandelgroepen langs die van de buurtmuseum zijn of van de buurtgids zijn. En eigenlijk is het leukste item van de wandeling om even bij de haak in een bezoekje te brengen.
Ja.
En je neemt de boodschap mee. Je kan nooit meer normaal naar plastic kijken als je bij mij binnen bent geweest.
Nee, je kijkt er anders naar. Want ja. Je doet het al 10 jaar. Hoe heb je 10 jaar volgehouden? Ik vind het geweldig hoor. Wat zijn de grootste bottlenecks die je bent tegengekomen?
Het was elk jaar wel weer stoeien of er subsidie voor kwam van het stadsdeel. En dat is elk jaar weer gelukt. Elk jaar moest ik ook wel weer bij de woningbouw eventjes evalueren van hoe gaat het? Hoe staat het ervoor? Het eerste jaar was dan die prijsvraag, dus toen was het huurvrij. En halverwege dat eerste jaar kwamen ze van de woningbouw van... nou, wij snappen dat je hier niet je brood mee kan verdienen. Maar we willen graag dat je blijft, want je bent zo belangrijk voor de buurt geworden. En dat is tot nu toe elk jaar dat ik van de woningcorporatie, de Alliantie, deze gebouwtjes op mijn beschikking heb.
Ja.
Met de belofte dat ik de tuin plastic vrij hou en zelf de stookkosten enzovoort. Maar zij zijn heel blij dat ik zo een duurzaam iets in de buurt heb neergezet.
Ja, want ik ben daar geweest. Die twee huisjes zijn inderdaad piepklein. Maar jullie hebben ook een prachtige binnentuin. Bij mooi weer kunnen jullie daar met cursisten gebruik van maken?
Nee, het is officieel al vanaf dat het van de PEC-blok bestaat een kijktuin. En het is niet de bedoeling dat je in de tuin gaat. Dat nemen de bewoners mij ook niet in dank af als ik dat doe.
Nee.
En dat begrijp ik inmiddels en daar heb ik respect voor. En ik dacht eerst toen ik hier begon, nou dan kan ik een grote tafel buiten zetten en dan gaan we daar haken. Maar het waait altijd zo ontzettend in die tuin dat al het plastic zou door de hele Molukkestraat waaien als ik dat zou gaan doen.
Ja.
Dus het is niet haalbaar om daar te gaan zitten.
Want je ondervindt natuurlijk een stuk stagnatie in de coronatijd, want ja. Mensen kunnen eigenlijk niet bijna naar binnen.
Nee. Dus per één à twee personen kunnen naar binnen. En dan kunnen we op afstand, kan ik mijn verhaal doen. En als de groepen komen, dan staan we wel in de tuin op de stenen. En dan doe ik mijn verhaal. En dan kunnen ze twee aan twee of per één een kijkje binnen nemen. En op die manier gaat dat heel prima. Ik roep elke keer maar de boodschap die de haak in verspreidt gaat verder dan de 1,5 meter maatregel in verband met de corona.
Ja. Want het plastic hoopt zich op, of valt het mee?
Nou, ik kan het nu niet inzamelen, want ik weet niet hoe schoon het allemaal is. Ik kan er nu niet zoveel mee. Maar de boodschap kan ik wel blijven verspreiden. En de doppen en ijslepeltjes, dat kan ik wel schoonmaken. Maar om nou alle tassen te gaan wassen en uit te hangen, dat gaat meer water kosten. Dat levert meer kosten op dan dat het oplevert. Maar in die 10 jaar en die 3 jaar daarvoor heb ik zoveel plastic verzameld dat die corona mag me wel even een pauze krijgen.
Ja, toen ik er was, had je een project op stapel gaan. Het maken van lampen van plastic ijslepeltjes. Is dat ooit nog gebeurd?
Ja, zeker. Die zijn er. En de ijswinkel die op het Dapperplein zat, die vroeg aan alle klanten of ze hun gebruikte lepeltje in een emmertje wilden doen. En ik kreeg al die lepeltjes neer. En die heb ik gewassen en weer netjes opgepoetst. En daar ben ik lampen mee gaan maken.
Die gewoon lampenkappen die gewoon kunnen branden? Of? Ja.
Maar nu had ik het bij de andere ijswinkel gevraagd. En die meneer zei, nee, dat kan ik niet doen. Want dan denken de klanten dat ik de lepeltjes afwas. En toen zei ik tegen die meneer, ik was mijn bestek thuis altijd af. En als ik in een restaurant zit, krijg ik ook gewassen bestek. Wat zou er mis mee zijn? Waarom is na je laatste hapje dat lepeltje ineens niet meer bruikbaar? Dat is toch een hele... Daar moeten we in leren omdenken om anders naar plastic te kijken. Van wanneer kan je het nog gewoon hergebruiken? Of op een andere manier hergebruiken?
Want eigenlijk is dat een van jullie taken ook, een stuk het bewustwordingsproces van mensen, wat gooi je eigenlijk een grote hoeveelheid plastic weg?
Ja, precies. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap om uit te dragen. En wat zo leuk is, wij zijn in deze buurt natuurlijk rijk aan heel veel culturen. En die zullen niet altijd het gelezen woord in krantjes tot zich nemen. Maar persoonlijk aanspreken bereik ik meer mensen mee dan dat ik met een foldertje op straat zou gaan staan van... Weet u wel. En ook doordat ze dan de creaties zien die hier zijn, worden ze nieuwsgierig. Van waarom doe je het? Wat doe je? Hoe doe je het? Ja. Nou, het is echt zo verrijkt dan de boodschap, die verder reikt dan een krantje die wij volgende dag onderin je vuilnisbak legt tegen lekkende, nou, noem maar op, of al in de papierbak beland is.
Ja, ja.
Want, de mooiste pratende afvalbak van de buurt is dit.
Ja, want jullie kunnen waarschijnlijk niet zo heel veel vooruit plannen met die huidige coronacrisis. Daar moet u wachten tot dat is afgelopen.
Ja, nou ja, ik ben gewoon open wanneer ik altijd open ben.
Ja.
En ik ben er gewoon. Okay. En, de sociale functie en de informatie gaat natuurlijk gewoon door. Dat is, daar word ik niet in belemmerd. Dat kan gewoon voortgaan.
Ik ga het interview beëindigen. Waar kunnen mensen je op de website? Je hebt een mooie website. Hoe kunnen ze je bereiken? Zet ook een mooie nieuwsbrief op.
www.haakin.nl. En ze kunnen via Facebook van de Haakin en Instagram onder Corrie van Huisstede kunnen ze mij gewoon volgen en vinden.
Okay.
En ik wil je toch nog wel één dingetje zeggen. Het is nu september. De hele maand september staat in het teken dat ik 10 jaar besta. Ook omdat het coronatijd is en je niet één groot evenement zou kunnen vieren. Maar december is het einde verhaal voor de Haakin. En daar moeten we over na gaan denken hoe we het voor elkaar krijgen dat ik kan blijven bestaan.
Want waar ligt het probleem?
Volg mij op Facebook. Nou, de Haakin vindt dat ik niet meer, of de
gemeente
vindt dat ik niet meer in het sociaal beleid pas. Dus ik krijg geen subsidie meer.
Nou, alle mensen die luisteren kunnen daarop reageren. En kunnen je ondersteunen.
Ik zelf vind dat het meer is dan binnen een sociaal beleid vallen. Want ik kan ook onder duurzaamheid vallen. En in 2020, waar duurzaamheid hot is, moet je als gemeente Amsterdam dit niet je laat ontglippen. Het is te mooi. Niet omdat ik nou de bedenker enzovoort ben. Maar het is echt te mooi. In de wereld is dit nergens. Dit moet je niet laten lopen. Echt niet.
Okay.
Dus via mijn Facebook word je op de hoogte gehouden wat de plannen zijn om de haak in de lucht te houden.
Wij gaan je volgen. Hartelijk bedankt voor het interview. Succes.
Graag gedaan.
En we spreken elkaar ongetwijfeld nog. Dag.
Oké. Dag.
Can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you tonight. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet way. Thank you.
Dit waren de Notting Hillbillies met Your Own Sweet Way. Het is een Engelse band, is opgericht door Mark Knopfler. Die was dan ook bandlid van de Dire Straits. Het komt van het album Missing Presumed, Having a Good Time. Het nummer komt uit 1990. De band viel uit elkaar, maar ze treden nog regelmatig op, omdat er nog veel vraag naar is. Mensen vinden gewoon leuke muziek. En wat ik leuk vind, is dat ik denk ik Doreen van Lerp aan de telefoon heb.
Dat klopt helemaal, ja. Ja, een mooi nummer was dat.
Leuk, hè?
ja, zeker.
Hartelijk welkom in de uitzending, Doreen.
Dankjewel.
We hebben, hoe zal ik je aankondigen? Je hebt diverse functies bij Cliëntenbelang Amsterdam. Maar we gaan het hebben over het vrijwilligersbeleid.
Precies, ja.
Daar
ben ik vooral de afgelopen 12 maanden veel mee bezig geweest naast mijn andere werkzaamheden. En dat we het nodig vonden om ons beleid dat we al jaren hadden, om dat te herzien. Kijken of het nog klopt, of het beter kan. En dat hebben we gedaan in samenwerking met een denktank waar 10 vrijwilligers in zaten. Om vooral op te halen wat de vrijwilligers zelf belangrijk vinden. Als ze bij ons actief zijn. Ja, sorry.
Ik weet het. Ik zat erbij.
Ja, precies. Ja. Je was een van de 10. Klopt. Ja.
Want als je dat grosso modo naar kijkt. Want ik kom zo even op jullie eigen inzicht. Maar als je zo geluisterd hebt naar die vrijwilligers. Wat zijn de grote wensen van de vrijwilligers? Serieus genomen worden?
Zeker serieus genomen worden, betrokken worden, dat er veel communicatie is, dat ze op de hoogte gehouden worden en uitgenodigd worden om mee te denken op verschillende terreinen.
Want dat is denk ik het grote probleem wat ik wel bij andere organisaties ook wel proef. Is iemand een vrijwilliger, dus hij zal wel niet professioneel genoeg zijn. Dat is toch wel een misvatting, hè, denk ik.
Zeker een misvatting. En dat is een van de dingen die we ook veranderd hebben. In het onze vorige beleidsstukken hadden we het over professionals en vrijwilligers, die tweedeling. En uit die denktank kwam duidelijk naar voren van nee, maar dat is natuurlijk een miskenning van de vrijwilligers. Want die zijn vaak ook heel erg professioneel en soms op bepaalde onderwerpen weten ze zelfs meer dan de betaalde medewerkers. Dus in ons nieuwe beleidsstuk hebben we het alleen over betaalde en onbetaalde medewerkers en belangenbehartigers. Dus dat is, wij nemen onze mensen heel erg serieus en we zijn ook als cliëntenbelang heel erg afhankelijk van de inbreng van vrijwilligers en mensen die vaak een eigen ervaring hebben op het gebied van zorg en welzijn en wonen en waar ze beperkingen ondervinden met hun eigen en hun eigen ervaringen daarmee, omdat ze zelf misschien een psychische of lichamelijke of andere beperking hebben. En
want ik zie dat vaak in organisaties dat ze het niet zien als een aanvulling op de ervaring die al aanwezig is. En eigenlijk zou je dat zo moeten zien, hè? Denk ik, dat je vrijwilligers en professionals, zoals ze zichzelf noemen, dat we zeggen dat zou een versmelting van kennis moeten zijn. En ik had toen wij die gesprek hadden, dat zowel van cliëntenkant als van vrijwilligerskant die wens er wel was, hè?
Ja, heel erg. En ook hoe we samenwerken. Dat we elkaar aanvullen, elkaar respecteren. En vooral al die ervaringen die de vrijwilligers inbrengen. Hun eigen ervaring, maar ook van lotgenoten. En dat is dan zo'n breed palet aan ervaringen en signalen en input die we krijgen. En dat is heel erg belangrijk voor als je bijvoorbeeld een advies wil schrijven naar de gemeente of naar instellingen. Om een bepaald doel te bereiken, namelijk dat uiteindelijk de levenskwaliteit of een aanbod of een dienst verbeterd wordt voor deze groep, waar we de belangen voor behartigen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen met de inbreng van de vrijwilligers. Dus die zijn inderdaad heel belangrijk en vaak op hun gebied heel bekwaam en professioneel. Ja.
Ja, want
maar zelfs, maar ja.
Nee, ga door.
Ja, nou ja, maar ook zelfs, ik wil ook niet disqualificeren onze vrijwilligers die misschien alleen hun eigen persoonlijke verhaal willen en kunnen delen. En misschien Want dat is, die zijn ook heel erg belangrijk voor ons. En dus dat waarderen we ook heel erg. Je hebt natuurlijk mensen die heel veel weten over hun eigen aandoeningen en over de hele lotgenotengroep en hoe alle wetten in elkaar zitten en wat allemaal goed en niet goed is. Maar, en dat is ook heel belangrijk in de, bij de inbreng in onze werkgroepen, themagroepen, platforms en zo. Maar ook iemand die gewoon misschien eenmalig ergens tegenaan gelopen is of vastgelopen is in de zorg met zijn eigen verhaal, is ook heel belangrijk.
Want,
als een heel persoonlijk verhaal is, omdat dat illustreert eigenlijk waar er dingen misgaan en vooral naar beleidsmakers toe en of ambtenaren die vaak in hun kamertje beleid zitten te schrijven, kan het een enorme eye-opener zijn als ze zo'n echt ervaringsverhaal horen.
Ja, want dat zien we toch wel, de professionalisering van de ervaringsdeskundigheid de laatste tijd. Ik bedoel, de acceptatie dat als je van de buitenkant naar een probleem kijkt, je toch ook de binnenkant beter zou moeten kennen. En wie kunnen dat beter dan ervaringsdeskundigen?
Precies. Ja, dat is de leefwereld die bij de systeemwereld, die eigenlijk de systeemwereld aanvult. Of hele belangrijke informatie vanuit de leefwereld.
Ja, want
daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Hoe beleven mensen al die regelingen en voorzieningen enzovoorts.
Maar daar zijn ze toch voor, hè? Zou ik zeggen.
Ja.
Nee, omdat er vaak, wat ik nog wel vaak zie hoor, zeker bij gemeenten, dat ze vanuit een soort een beleidsplan wat over een periode van 6 jaar gemaakt is. Dat vinden ze een prachtig plan. Maar in die tussentijd verandert de gemeenschap natuurlijk. Hè? Verandert de sociale cohesie. Neem nu de corona, is natuurlijk een enorme eye-opener. Alles is veranderd. Dus je zal toch ook je plannen moeten aanpassen. Ja. En wie kan je daar niet beter voor gebruiken dan ervaringsdeskundigen?
Precies. Ja, en ik zie ook wel als we ambtenaren aan tafel hebben, samen met onze ervaringsdeskundigen, dat ze echt, je ziet soms wel dat die monden openvallen van dat ze dat ze eindelijk eens verhalen horen hoe hun beleid echt aankomt. En als ze die ervaringsverhalen horen, dan ik zie ze toch echt van die aha-momenten hebben van dus zo komt ons beleid over en dit zou beter kunnen. En en ze weten ons steeds beter te vinden in Amsterdam.
Ja.
En dus werken we ook mee samen. En gewoon ontzettend belangrijk al die inbreng van de ervaringsdeskundigen en mensen met een eigen ervaring.
Is dat ook een veranderingsomslag voor de eigen, tussen aanhalingstekens, professionele organisatie? Betaalde medewerkers? Is dat een omslag? Want wat ik wel in het verleden bij organisaties zag, waar ik dan zelf bij betrokken ben, dat vrijwilligers zich niet serieus genomen voelden en dan afhaken.
Ja.
Want dat is zonde, toch?
Ja, het is zeker zonde. Ja. Nee, wij doen ons best en wij hebben ons beleid daar ook nu op aangescherpt. En om veel duidelijker ook afspraken te maken. En dat voor beide partijen duidelijk is wat we van elkaar verwachten. Of scholing aanbieden. Kijken met wat voor motivatie mensen vrijwilligerswerk doen. Want als je op die motivatie inspeelt, kan je ze daar ook op belonen. En dat kan voor ieder een andere motivatie zijn waarom ze bij ons actief willen zijn. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die hun tijd en energie stoppen in een organisatie. En dat doen ze niet om een kleine vrijwilligersvergoeding, maar die willen natuurlijk ook wat terug. Serieus genomen worden of iets anders. Dat moet je afstemmen op hun motivatie. Maar daar willen we heel goed naar kijken en daarop inspelen.
Ja.
Want zo kan je ook vrijwilligers behouden. Wat voor ons natuurlijk super belangrijk is. Ja. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers.
Maar hoe lokken jullie vrijwilligers?
Ja, kijk, nu in coronatijd is het best moeilijk, hè? Want normaal hebben we veel bijeenkomsten. Die hebben we trouwens nog steeds wel gedeeltelijk online. Maar we hebben werkgroepen, themagroepen over onderwerpen waarvan wij signalen binnenkrijgen dat er iets niet goed gaat. Werkgroepen over wonen of over de jeugdwet of mobiliteit enzovoort. En En dan doen we oproepen in onze nieuwsbrief. Wil je meedenken? Wil je in een werkgroep meedoen? Dat soort dingen. En we hebben natuurlijk ook wel voor corona veel bijeenkomsten waar we mensen toe uitnodigen. Maar die zitten nu natuurlijk een beetje op slot. Ja. Dus het is nu wel een beetje lastiger, zeg maar, om mensen naar ons toe te trekken. Maar we doen ook oproepen op onze website. Ook wat beleef je nu in de coronatijden. En daar hebben we ook een aantal best wel veel signalen over binnengekregen. Hoe moeilijk het is voor mensen nu in deze tijd.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Zeker.
Eenzaamheid. Zeker. En,
ja.
Voor iedereen een moeilijke tijd.
Nou, zeg dat wel.
En ook voor jullie. Het interview, we zijn een beetje aan het einde van het interview.
Oké.
Het is wel jammer eigenlijk, want ik heb nog een heleboel vragen. In de komende maanden nodig je weer uit. En dan gaan we een hele uitzending aan de vrijwilligers besteden. Want dat vind ik toch wel mooi. Maar hoe kunnen ze jullie intussen vinden, zodat ze wat meer over Cliëntenbelang Amsterdam, die heel veel mooi werk doet, hoe kunnen ze je vinden?
Nou, cliëntenbelangamsterdam.nl op de website. Daar kan je heel veel vinden. Onze laatste nieuwsbrieven, onze activiteiten, hoe je ons kan bereiken, telefonisch of per mail. Ik denk dat het een goede ingang is.
En luister naar een fantastische radiostation.
Nou, zeker weten. Ja.
Doreen, hartelijk bedankt en een prettige dag verder.
Graag gedaan.
Oké, dag. Brooke Fraser, een singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland. Dit nummer komt uit 2011. Toen brak ze ook door in Europa. En nu heb ik denk ik aan de telefoon Josje Napnegi van de Ombudsman Metropool Amsterdam.
Klopt, Ombudsman, hallo.
Hartelijk welkom Josje in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Wij gaan het hebben. De corona, wat brengt dat voor ellende? Nou, heel veel. Maar zeker ook voor de ZZP'ers.
Ja.
Wat is je grootste probleem? Ik heb, toen ik met jou gesproken had, heb ik met wat ZZP'ers contact gehad. Ze zeggen, nou ja, we hebben het gewoon heel moeilijk. En als we contact hebben met de overheid, vinden we toch wel, voelen we een stuk wantrouwen.
Dat hoor ik inderdaad van veel meer ondernemers. Terwijl ja, aan de ene kant heeft de overheid natuurlijk vrij ad hoc, de Rijksoverheid, een regeling opgezet. De zogenaamde TOZO, tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers. Die is voor alle zelfstandige ondernemers, dus waar ZZP'ers een onderdeel van zijn. En de bedoeling was een uitkering voor levensonderhoud en een mogelijke lening voor bedrijfskapitaal en, zoals dat zo mooi heet, liquiditeitsproblemen. Wat veel mensen vergaten is dat die TOZO, die regeling, die is eigenlijk een beetje gebaseerd op de bijstands, de participatiewet. Dus op de bijstand. En de bijstand is een vangnet. Red je het echt niet meer, dan kun je een beroep doen op de bijstand. En nu was de eerste TOZO die inging in maart 2020. Die was wel iets ruimer dan de bijstandswet. Er is geen vermogenstoets geweest. Er werd niet gekeken naar een inkomen van een partner. En ja, er moest natuurlijk heel snel op beslist worden. Er kwamen heel veel aanvragen. Het was een nieuwe regeling. Er zijn fouten gemaakt. Bedrijven die er buiten vielen, zoals in het begin vielen. Tatoeëerders, die waren niet opgenomen in de regeling. Dus dat leverde niet alleen heel veel stress op voor ondernemers, maar zeker ook voor medewerkers van de dienst werk en inkomen in Amsterdam die de regeling moesten uitvoeren.
Ja. Ga door.
En ik denk dat de ondernemers, die natuurlijk altijd gewend zijn om helemaal vanuit zichzelf te denken, te creëren, inkomen te genereren, die merken ineens, hé, maar nu ben ik heel erg afhankelijk van anderen. En de TOZO is er natuurlijk ook eigenlijk niet op gemaakt, want de bijstandswet is daar niet geschikt voor, om mensen die eigenlijk normaal gesproken helemaal niet in bijstandsbehoeftige situaties zitten, om die op een adequate manier van dienst te kunnen zijn. Maar ja, je kan je wel voorstellen dat de overheid weinig andere keus had.
Ja, maar ZZP'ers hebben helemaal geen keus. Want een hoop mensen denken bij ZZP'ers aan grote BMW's en grote huizen. Maar het zijn vaak gewoon, eigenlijk moet je ze gewoon zien als particuliere mensen die niet bij een loondienst zijn, maar zelf verdienen. En dat zijn vaak kleine bedragen.
Ja.
Maar die kunnen zich bedrijven. Die hebben vaak geen reserves opgebouwd. En ja, vooral de beginnende ZZP'er zit natuurlijk wel met zijn handen in het haar. En met die coronacrisis een hoop dingen. Ja, bijvoorbeeld evenementen of wat soort dingen komen natuurlijk het hele jaar niet meer aan bod.
Nee. En waar je natuurlijk in het begin dacht. Oké, die eerste, wat ik zei. Hè, die eerste regeling maart, april, mei 2020, die was dan nog redelijk, want daar werd ook niet gekeken, heeft een partner een inkomen, dan kreeg je gewoon, en ik heb het ergens staan, het zijn ook geen grote bedragen, maar dan kreeg je dan kreeg je dat nog. Even kijken, wat staat hier? Gehuwde van boven de 21 of een alleenstaande die kreeg €1.059, een gehuwde €1.512 en als een van de partners ouder was dan 65, dan was dat zomaar €1.606,88. Dat klinkt op zich wel mooi, maar vergeet niet dat heel veel zelfstandigen niet in aanmerking kwamen doordat ze toch wel wat meer verdienden met hun bedrijf. Voor, noem je het als huurtoeslag of een sociale huurwoning.
Dus die mensen waren allemaal niet dure huizen, hè? Van 1200 piek of zo.
Juist, jonge mensen die dan in dure huizen wonen. En ineens gaat voor de tweede regeling, de TOZO 2, die in juni, juli, augustus en september, dus die geldt nu nog, daar ging het inkomen van een partner meetellen. Dus als een partner een inkomen had van meer dan €1.500, dan kreeg je niks meer. Ja. Maar als je een huur hebt van €1.200 en een ziektekostenverzekering moet betalen, dat is zo goed als onmogelijk. Dus het is voor die mensen echt heel dramatisch. En ze moesten ook nog iedere keer opnieuw aanvragen. Want ik wil ook de ondernemers die nu in de TOZO 2 zitten en opwijzen dat er vanaf 1 oktober de TOZO 3 gaat komen. En die is dan wel langer geldig. Maar de TOZO 2 wordt niet automatisch verlengd. Dus je moet bij de gemeente weer een beroep doen op de TOZO 3.
Ja.
Nou, en voor de TOZO... Ja?
Want ik heb een aantal mensen gesproken. Die zien grote sociale problemen. Dat is heel... ja. En het zijn er veel meer dan ik dacht. Het zijn er heel veel.
Ja, het zijn er ook heel veel.
Want,
zeker,
Want wie moet dat nou oplossen? Is dat de gemeente of de Rijksoverheid? De gemeente en door de Rijksoverheid gesubsidieerd.
Ja, dat is wat nu gebeurt. En dat is die TOZO. Ja, en dan kom je wel... Ja, welke politieke keuzes maak je? En nou, dat heb ik al vaker gezegd. Daar mogen wij als ombudsman hebben wij geen oordeel over. Dus het enige wat wij kunnen doen is kijken... wordt het beleid,
uitgevoerd.
Wordt de wetgeving op een behoorlijke wijze uitgevoerd?
Ja.
En... ik moet aan de ene kant de gemeente echt een compliment geven, want voor de hele grote aantallen aanvragen die zij gehad hebben, hebben we weinig klachten gehad. Maar je ziet toch dat er 2-3 keer per week, eigenlijk vanaf maart, klachten binnenkomen die allemaal over hetzelfde gaan. Die afdeling is niet bereikbaar, waardoor mensen echt tussen wal en schip vallen. En moet ik ook zeggen dat van die 2-3 klachten per week de afgelopen maanden, ja, die zijn bijna allemaal gegrond gebleken. Bijna in alle gevallen bleek of de TOZO afgewezen of was er iets fout gegaan met de aanvraag. Kwamen mensen niet in aanmerking. En bleken ze na inmenging, wacht even, mijn oortje valt eruit. Met, na inmenging van de ombudsman toch nog recht op de TOZO te hebben.
Ja.
Dus het loont zeker ook dan de moeite als je denkt, hé, maar wat gebeurt hier? Ja, neem contact op met de ombudsman. Want er geldt ook nog die regeling dat je een lening kan aanvragen. En dan wordt wel soepel naar gekeken hoor. Met een maximum van 10.157 euro. En dat is een soort een lening voor bedrijfskapitaal en liquiditeitsproblemen. Dus die kon je nog aanvragen. En er was een regeling, die kan ik nu zo snel niet vinden, nog iets met 4.000 euro van de Rijksoverheid. Dus kijk ook goed op de site van de Rijksoverheid naar alle mogelijkheden die er wel zijn. In sommige gevallen is het misschien toch mogelijk om huurtoeslag aan te vragen of een woonkostentoeslag. Huurtoeslag bij de Belastingdienst en de woonkostentoeslag bij de gemeente als je geen rechtelijk hebt. Als je gewoon te duur woont en je zegt... maar ik kan dit nu absoluut niet betalen.
Het zijn er veel hoor, want ik heb er zeker 10 gesproken die dat hebben. En die hebben inmiddels een huurachterstand en zeggen... we moeten naar 27 loketten. En we zijn er nog niet uit, want er zijn geen andere huizen.
Nee, er zijn zeker geen andere huizen, is geen moeite. Maar ook in dat geval, als mensen echt denken... daar komen we niet uit, doordat we die huur niet meer kunnen betalen... neem ook contact op met de ombudsman.
Ja. Want een algemene vraag om het een beetje af te sluiten... Als dit nog gewoon duurt tot januari, februari, maart, dan is het niet meer te overzien.
Voor een boel mensen.
De sociaal-economische situatie voor veel Amsterdammers is niet oplosbaar.
Nee. Nu is wel die TOZO 3, die zijn van plan om te laten lopen tot en met juni 2021. Dus dat geeft dan in ieder geval... wat rust, dat je wat zekerheid hebt. Maar ja, het is absoluut heel lastig als je eigenlijk vanwege je vaste lasten... en dat kon je ook altijd betalen, een hoge inkomen had. Ja, hoe moet je dat nu doen? Dat is echt heel moeilijk. Ja, die lening die staat open, maar ja, 10.000 euro is natuurlijk ook niet heel veel.
Als mensen denken dat ze er gewoon... niet uitkomen omdat ze niet eerlijk behandeld worden. Kunnen ze met jullie contact opnemen?
Ja.
Oké.
Ja.
Kan je de website, de webadres nog een keer melden? Dan kunnen ze dat doen.
Ik kan niet in mijn mails.
Als je de ombudsman, hè? Gewoon ombudsman Amsterdam, hè?
Ombudsman Metropool Amsterdam. Ja. Dat kunnen ze googlen.
En als je er echt niet uitkomt?
Als je er echt niet uitkomt. En ook als je denkt, jongens, ik word niet gehoord. Of ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Kaart het gewoon aan bij ons. Okay. En we kijken wat we kunnen doen.
Dat weten ze te vinden. Hartelijk bedankt, Josje. Een prettige dag verder.
Ja, dankjewel. En tot de volgende keer.
Oké, dag.
Oké, dag.
Ja, dit was het einde van onze uitzending. Met dank aan onze luisteraars. Natuurlijk de gasten aan de telefoon. Michiel en Beb voor de techniek. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we er weer. Dan met mijn collega Janine van Dijk. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. U vindt ons verder op Facebook en Twitter. Wees voorzichtig met de corona. Steek de kachel lekker aan, want het is koud. Neem een lekker kopje chocola. En maak er een mooie week verder van. Tot volgende week. Hè. Dag! Uma dança nova, mistura de samba com samba de mambo, com rumba, tua mão na minha e a minha na tua. Balanceie, balançaia, swinga para lá, swinga para cá, yeah. Balanceie, balançaia, Maria José, swinga no pé, se não chega.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.